Nu staat hij aan. Goedemorgen gemeente. Jongens, meisjes, van harte welkom in deze eredienst. Ook hartelijk welkom alle gasten, kerkradio luisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst zullen beluisteren. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppen. De collecten in deze dienst, zijn er drie, zijn bestemd voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerk en de derde collecte voor de wijkkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden, de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Alle van harte bij u aanbevolen. We willen u ook even wijzen op de start van de gebedskring deze week, 6 september, van 9 tot 10 uur 's morgens. U vindt meer informatie, ook over de locatie, in de weekbrief. De bloemen van deze week gaan als groet van de gemeente naar Gerard Sternburg, gast in het gasthuis, Dalenpoort 25. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te overhandigen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. De diensten van volgende week zondag 10 september om 9:30 in de Grote Kerk, dominee E.K. Foppen. Dan is er viering van het Heilige Avondmaal en in de middag om 16:45 in de Exoduskerk, ook dominee E.K. Foppen. Dan is het voorzetting en dankzegging Heilige Avondmaal. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen in de Exoduskerk. De dienst begint om 16:45. Voorganger in deze dienst is dominee M.M. van Kampen uit Rotterdam. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij wensen u een gezegende dienst. En wij vangen deze aan met het zingen van Psalm 116, de eerste drie versen. Alleen vers 1. Correctie, alleen vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, Psalm 116 is de psalm die de kinderen van de zondagsschool de afgelopen maand hebben geleerd. Wij zongen net vers 1, wij zingen Nu couplet 2 en 3. Psalm 116, couplet 2 en 3. Gemeente Deo Volente, volgende week zondag hopen wij het avondmaal te vieren. Als een moment van verootmoediging en toeleiding lezen wij het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Wij zingen dan vervolgens tussendoor en ook ter afsluiting daarvan ook nog enkele coupletten van Psalm 116 die ik zal aankondigen. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. In de eerste plaats laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daartegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Wij zingen Psalm 116, couplet 5 en 7. Bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven, en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, wij komen tot het avondmaal omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En wij belijden daarmee dat wij zelf midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Maar ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er toch ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Wij zingen Psalm 116, couplet 10 en 11. Wij zoeken het aangezicht van de Heere, onze God, in gebed. God van Abraham, Isaac en Jacob. Van Israël en in Israël van heel de wereld. Wij loven en wij prijzen u. Dat u een God bent die zich ontfermt op het gebed. En daarom bidden we tot u. Om u te loven en te prijzen. Maar ook om te schuilen in uw ontferming. Wij danken u, Heer, dat u ons samenbrengt. Kinderen, tieners, mensen in de kracht van het leven, mensen in de avond van het leven. Dat we als uw gezin bij elkaar mogen zijn, om u te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten. Kom ons tegemoet en spreek ons aan. Met alles wat we met ons meedragen aan gedachten en gevoelens. Zuiver ons in deze dienst. Dwars door het zingen heen. Dwars door de verkondiging heen. Geef ons goede gedachten van u. Geef ons nieuwe moed en hoop. Geef ons dankbaarheid. Heer, wij komen tot u vanuit een wereld waarin zoveel ellende is. Het is soms niet om aan te zien. O Heere, ontferm u. Over al die landen waar overstroming is. Plekken die misschien niet de pers halen. Zegen hulpverlening. En laat niet los het werk van uw handen. Wij bidden u, Heere, laat deze dienst een eredienst zijn. Dat we even worden opgetild. Dat we een glimp ontvangen van u de eeuwige. En van uw grote toekomst. Dat we ons daaraan oefenen in deze dienst, in de verwachting van uw komst. We danken u dat u doorgaat met uw werk. Dat we dat vanmorgen ook heel tastbaar mogen zien. Als er een broeder bevestigd wordt om de gemeente te dienen. Zegen onze broeder Jos de Kok, ook in deze dienst. Dat hij met zijn ja-woord mag schuilen in uw ja-woord. En dat het daarom goed zal zijn. Onze ogen zijn op u, Heere. Verheerlijk uw naam, die heerlijk is. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit de Schriften het eerste Bijbelboek. Genesis, 12e hoofdstuk. Vanaf het 10e vers. Vorige week hoorden wij hoe Abraham gehoorzaam aan Gods stem in het beloofde land aankwam. Dat land was niet leeg, dat was bezet gebied. Daar woonden Kanaanieten, daar werden andere goden gediend. Maar Abraham geloofde de belofte en hij bouwde daar een altaar. Een ontmoetingsplaats met God. En het altaar had ook iets in zich van dit land behoort God, de God van Israël en zijn belofte toe. Wij lezen de geschiedenis van Abraham, zo zei ik vorige week al even, niet alleen maar als een geschiedenis van lang geleden, maar ook als een autobiografie haast van Israël en ook als een weg van geloof. Niet voor niets wordt Abraham de vader van de gelovigen genoemd. En daarom, juist daarom is het ook zo zinvol om deze oude geschiedenis te lezen. Wij lezen vandaag eigenlijk een zwarte bladzijde uit deze geschiedenis. Naar de gehoorzaamheid van Abraham om te gaan en het bouwen van die altaren, prachtig allemaal, gebeuren er ook hele andere dingen. Daarvan lezen we vanaf vers 10, hoofdstuk 12. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen dat is zijn vrouw. En dan zullen ze mij doden en jou in het leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. En het gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en zij prezen haar aan bij de farao. En daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. En omwille van haar deed hij goed aan Abraham, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slaag vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Toen riep de farao Abraham en zei, wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw. Neem haar mee en ga. De farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem en zij begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuidenland. Hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats. Vanuit het zuidenland tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Als inleiding op de verkondiging gaan we zingen uit Psalm 119. Daarvan zingen we couplet 1, 2 en 88. Psalm 119, 1, 2 en 88. Gemeente, wij zingen zonder verdere aankondiging. Na het amen van de verkondiging, psalm 139, couplet 1 en 14, uit de nieuwe berijming zoals u dat vindt op de weekbrief. Psalm 139, couplet 1 en 14. Genesis 12, de versen 10 tot en met hoofdstuk 13, vers 4. Zoals ik bij de inleiding van de schriftlezing al zei, eigenlijk een zwarte bladzijde in de Abrahams geschiedenis. Moedig dat ook die in de Bijbel staat. De Bijbel is vaak wat minder vroom als dat wij zijn. Wij zouden zo'n bladzijde er misschien uithalen of een beetje verdoezelen. Maar dit wordt eerlijk beschreven. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Ook dat nog. Dat kun je wel eens denken, hè? Het zit tegen en in plaats dat langzamerhand de dingen zich wat oplossen, lijkt het leed of de moeite of wat het dan ook precies is, zich op te stapelen. Het een na het ander. Of het allemaal nog niet genoeg is. Abraham, hij is gehoorzaam aan de stem van God in Kanaan gekomen. En dat was in allerlei opzichten natuurlijk een hele onderneming geweest. Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader. Dat alleen al, alles loslaten. En dan nog de reis. Ja, en dan komt hij in Kanaan en dan lezen we, en de Kanaanieten waren in het land. Geen leeg land, maar bezet gebied. Geen gespreid bedje dus. Gehoorzaamheid aan God is vaak geen gemakkelijke weg. Toen niet en nu niet. Het brengt je vaak in bezet gebied. Bij Abraham was dat heel letterlijk het geval. Moeilijk toch? Heb je alles achter je gelaten? Kom je daar aan? Is het land bezet? Worden er andere goden gediend? Moet ik hier zijn? Is dit het beloofde land? Gelukkig lezen we dan dat de Heere God aan hem verschijnt. Aan uw nakomelingen zal ik dit land geven. Het is wel bezet gebied, Abraham, maar dit land,
zal voor je nageslacht zijn, al zie je het niet. Nu nog niet. Maar dan lezen we verder en dan lezen we: en er kwam hongersnood in dat land. Ja, gemeente, en ik weet niet of Abraham dat gedacht heeft, maar ik denk dan ook dat nog. Ook dat nog. Honger. En dat komt natuurlijk heel dichtbij. Dat raakt je. Heel lijfelijk zelfs. De hongersnood was zelfs zwaar, staat er. Ik zie klagende herders staan, die niks meer kunnen vinden voor het vee van Abraham. Ja, meneer, we moeten nu toch maar, want dit kan zo langer niet. Is dat nou Gods beloning voor de gehoorzaamheid? Een bezet land, lastig genoeg, en dan vervolgens ook nog honger? Kan dat niet wat anders? Hoe zit het nu met Gods belofte? Zouden Gods beloftenissen dan toch hun vervulling missen? Gehoorzaamheid aan de stem van God brengt wel zegen, maar lang niet altijd voorspoed, blijkbaar. Tegenslag is vaak het eerste station op de weg die God gaat. Dat maakt het vaak ook zo moeilijk, hè? Moeilijk voor jezelf, dat je denkt, ja, maar is dit het dan nu? Maar het maakt het ook heel moeilijk in de communicatie met de andere mensen, die de weg van het geloof misschien niet gaan. Wat heb je ze nou te bieden? Wat levert het nou op? Gehoorzaamheid aan de stem van God levert je niet als vanzelf een beetje meer euro's op. Integendeel. Je wordt geacht je portemonnee in te leveren. Neem mijn zilver en mijn goud. Gehoorzaamheid aan de stem van God levert je ook geen joker op die je kan inzetten als er ziekte komt, waardoor de ziekte vervolgens weer verdwijnt. Nee, ook dat kan je treffen. Allerlei leed, zodat je gaat vragen, zelf gaat vragen en zodat anderen gaan vragen, waar is nu je God? Ja, gemeente, het levert je natuurlijk eeuwig leven op. Gerechtigheid en ook een hele diepe vrijheid. Om gehoorzaam te zijn aan de stem van God. Maar soms zou je ook gewoon in dit leven toch ook wel eens even heel tastbaar, als het ware een beetje geaaid willen worden. Niet alleen met een blij vooruitzicht dat mij streelt, vooruitzicht, maar ook tastbare aaien in het hier en nu. Bezet gebied en dan ook nog honger. Lijkt in de Bijbel haast wel bij elkaar te horen, hè? Honger en Kanaan. Jacob stuurde zijn zonen later ook naar Egypte. En Elimelech en Naomi, ze vluchten ook uit Kanaan weg. Honger, ja, daar weten wij toch eigenlijk helemaal niks van, hè? Honger. Ik zei dat natuurlijk aan wel eens, mama, ik heb honger, maar misschien werd dat dan ook wel tegen u gezegd. Honger heb je niet, hooguit trek, zei mijn moeder dan. Ja, toch? Wie weet er van ons nou eigenlijk nog van honger? Ik weet er niet van. Misschien zijn er enkele ouderen die er nog iets van weten. Uit de Tweede Wereldoorlog of zo. Honger, dat je gewoon dacht, het is echt op. Maar ook vandaag de dag zijn er in deze wereld nog zoveel mensen die honger hebben. Miljoenen. Ik kan me dat nauwelijks inleven wat dat is. Abraham in het beloofde land. Bezet gebied. Bevestiging van God. Maar dan ook weer honger. En wat doet Abraham wanneer er hongersnood ontstaat? Gaat hij dan terug? Ik heb het geprobeerd, maar nee, we lezen. Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als een vreemdeling te verblijven. Egypte, dat is de graanschuur van het oosten, toch? Daar stroomt de Nijl. Israël toen was was toch inderdaad voor water vooral aangewezen op irrigatie, op dauw en regen. Egypte niet. Egypte, dat had een rivier. Egypte, dat staat voor welvaart. Onafhankelijk bijna van regen en dauw. Stromend water hadden ze. Nou, en Abraham gaat naar Egypte. Ja, wat moet je ook anders? Als er honger is. Je moet toch zorgen voor je vee, voor je gezin, voor noem alles maar op. Wat moet je anders? Ja, gemeente, wat moet je anders? Dat weet u toch hopelijk wel, wat je anders moet. En Abraham riep de naam van de Heere aan. Dat is, zo hebben we vorige week gezegd, de naam van de Heere aanroepen, dat is God loven. Psalm 105. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maar het is ook klagen. Psalm 116. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Dat is de naam van de Heere aanroepen. Want aan de ene poot is het ware de lofprijzing en aan de andere de klacht. En daartussen past het hele leven. En dus met dat hele leven God aanroepen. Er ontstond honger in het land en Abraham riep de naam des Heeren aan. Nee, dat lezen we niet. Er staat, en daarom trok Abraham naar Egypte. Er zijn vast nog wel mensen die vanmorgen een oude statenvertaling bij zich hebben. Daar staat het eigenlijk nog beter vertaald. Want wij lezen hier, daarom trok Abraham naar Egypte. Maar het is een afdaling. Daarom toog Abraham af naar Egypte. Het is een afgang. Het is emigreren uit het beloofde land. Van de beloften die je inderdaad niet ziet, naar de welvaart die je wel ziet. Dat is een verleidelijke afgang. Letterlijk en figuurlijk. Abraham wordt lid van de EHBO, zou je kunnen zeggen. Eigen hulp bij ongelukken. Eigen hulp. Ja, maar wacht eens even, dominee. Dat zegt u nu allemaal zo. Maar je moet toch ook gewoon je verstand gebruiken. Als daar toch honger is. En bij de buren. Ja, wat moet je dan? De gemeente, het is niet zomaar dat in dat hele stuk, ook vervolgens wat er weer in Kanaan gebeurt, dat we haast niks lezen over dat God Abraham zoekt. Niet met die leugen, met ja, God doet gelukkig wel wat. Gelukkig maar. Dat God er nog wel is. Dat de Heere er nog is. Maar we lezen in dit hele gedeelte niks meer over altaren die gebouwd worden. Dit is een afgang. God is even buiten beeld. God verdwijnt en Egypte verschijnt. Ja, in Egypte, dat kan je wel welvaart geven. Maar de zegen is vaak weg. Egypte, dat maakt altijd een slaaf van je, hè? We kennen toch de woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis verlost. Abraham gaat het diensthuis in. Egypte, dat maakt je ook bang. Dat gebeurt in het vervolg gelijk al, hè? Wanneer Abraham gaat denken over die vrouw en zo. Dan moet je ineens een heleboel dingen allemaal wel zelf gaan regelen. Dat is natuurlijk een apart verhaal, hè? Als je dat bedenkt, dat kunnen wij ons ook helemaal niet voorstellen hoe dat dan is. Dat je dan denkt, er komt als vreemde man daar aan. En dan, ja, blijkbaar wist Abraham dat. Dat die farao dan wel zo'n heel harem had. En dat hij dacht, ja, maar wacht even. Mijn vrouw die mist nog in de collectie daar. Is Abraham bang om zijn vrouw te verliezen, om haar kwijt te raken aan die, Egyptenaren, met name aan de farao. Dat zou misschien nog wel een logische angst zijn. Maar het is eigenlijk erger. Abraham is niet zozeer bang om zijn vrouw te verliezen. Maar hij is bang om zichzelf en zijn leven te verliezen. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Hij weet het. Het getrouwd zijn met Sarai, dat kan mij letterlijk de kop gaan kosten nu. Want wat zullen ze zeggen? Ze zullen zeggen, dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Sarai, zo zal het gaan. Dan zien ze jou, dan denken ze, die man moeten we even uitschakelen. Dan is die vrouw weer vrij en dan kunnen wij die gewoon inpalmen. Ja, zo ging dat toen. Dan is er gelukkig een hoop verbeterd, alhoewel. Soms gebeurt er natuurlijk nog van alles. Heel primitief, maar ook minder primitief. Weet je wat? Zeg maar dat je mijn zus bent. Een list. Een leugen. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Ja, inderdaad. Trouwens, is het echt een leugen? Een beetje half, hè? Was wel zijn halfzus. Dus ja, vooruit. Leugentje om bestwil. Maar moeten we even lezen, gemeente. Goed lezen. Zeg toch, vers 13, dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan. En ik omwille van jou blijf leven. Zodat het mij omwille van jou goed zal gaan. Abraham wist het. Als Sarai werd weggenomen en inderdaad dan als broer, dan zou hij een soort bruidschat ontvangen. Zo spaarde hij niet alleen zijn leven, maar zo zou hij er nog beter aan worden ook. Abraham verkoopt eigenlijk zijn eigen vrouw. Is dit nou de man die gehoorzaam was aan God, die zijn vaders huis achterliet, die altaar bouwde? Waar is die vrome Abraham nu? Hij valt nu behoorlijk van zijn sokkel af, hè, deze geloofsheld. En iemand die zijn vrouw verkoopt om er zelf materieel beter van te worden. Het is toch wat? Ja, het is wat. Zouden we deze bladzijde dan niet schrappen? Dat die toch in de Bijbel staat, zeg. Wat heeft dat ons te zeggen? Dat ook gelovige mensen in zichzelf maar hele zwakke mensen zijn. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te laten zien dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Zie mij toch eens goed gelovig zijn. Dat zijn we niet. Dat is Abraham niet en dat ben ik niet en dat bent u ook niet. Oh ja, soms zijn er hele grote momenten van overgave en van toewijding. Prachtig. Maar soms duvel je een half uur later zo compleet van de weg. Van de weg, ja. En ben je dus ook van het pad. En Abraham is hier van het pad. Helemaal van het padje af. Hij is niet meer iemand van de weg. Van Jezus Christus. Christenen zijn mensen van de weg, hè. Hij is hier van het pad af. Vreselijk dit. Ja, het gaat vervolgens wel zoals Abraham dacht. Ja. Merkwaardig, een soort informatiesysteem. Zouden dat grensposten zijn geweest of zo? Die vrouwen controleerden op hun schoonheid? Hoe het er nou precies is? Ze is een hele mooie vrouw, joh. Die vrouw van Abraham en de vorsten van de farao komen het te weten. Dat zijn de hovelingen, dat is die hele kliek daar zo rond die farao heen. En dat gaat dus als een lopend vuurtje. En de farao die denkt, die buitenlandse vrouw, die kan ik nog wel in mijn harem opnemen. Hoe meer vrouwen, hoe meer aanzien, hoe meer plezier. Vreselijke toestanden. Nou ja, en het is bijna humoristisch. Maar dan wel een soort vorm van galgenhumor, hoe het beschreven staat, hè? Want dan staat er, omwille van haar deed hij goed aan Abraham. En dan wordt het helemaal opgesomd, zodat hij kleinvee, runderen, ezels. En dan komt er ineens ook nog slaven en slavinnen tussendoor. En dan gaat het weer verder met ezelinnen. De hele boel zo een beetje door elkaar. Mens en beest. En ook nog kamelen. Legt Abraham geen windeieren. Het gaat je voor de wind in Egypte, Abraham. Je hebt het mooi gemaakt. De hongersnood ontlopen. En een leven in rijkdom. Prachtig toch? Ja, dat kan soms prachtig zijn. Dan heb je de hongersnood ontlopen, ben je er zelf ook niet minder van geworden, mooi opgelost. Ja. Maar zou Abraham nou de Heere God hebben kunnen danken voor deze oplossing? Ik zei het al even, het is natuurlijk heel opvallend dat je nergens in dit stuk iets leest over altaren meer. Overal in Canaan bouwde hij altaren, maar tijdens deze afgang, hij was van het pad af. Rijk worden door middel van leugen en bedrog, dat is nog nooit zo moeilijk geweest. Rijk worden omdat je de weg van de Heere verlaat en dan vervolgens zo van het een in het ander komt, ja, dat kan wel. Maar rust daar zegen op. We moeten dus ook niet te snel zeggen, gemeente, als het ons goed gaat. Want ik ben zo gezegend. Rijkdom en zegen is niet helemaal hetzelfde. Kun je niet zomaar één op één overleggen. Ja, rijkdom kan een zegen zijn. Maar dat is niet altijd. Ja, dan grijpt de Heere God in. Dan ineens komt de Heere God met eerbied gesproken om de hoek. Die moet dit maar weer recht zien te breien. Die Abraham die van het padje is. Maar de Heere trof de farao in zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Waarom grijpt de Heere in? Ten diepste, gemeente, omdat de Heere trouw blijft aan zichzelf. En aan zijn eigen belofte. En die belofte, ik zal u tot een groot volk maken en dit land zal ik uw kinderen geven. De Heere grijpt in omdat waar is waar wij ontrouw zijn, is hij getrouw. Hij slaat het huis van farao met plagen. Wat dat precies geweest is, weten we niet, staat er niet. Opmerkelijke parallel natuurlijk met die geschiedenis van Abrahams kinderen. Later, van het volk Israël in Egypte. En die farao, die is natuurlijk oppermachtig. We lezen ook de farao, dat als waren het een soort instituut. We lezen geen naam. Hier staat het ene instituut tegenover het andere. Tegenover de Heere. Die farao, ja, misschien moet je wel zeggen, God gaat als het ware in de taal en in de denktrand van die farao mee. Want die mensen dachten zo, ja, als er nu van alles gebeurt, dan zal dat toch wel daarmee te maken hebben. We weten helemaal niet of de farao Sarai ook nog heeft ondervraagd. Hij roept in ieder geval Abraham op het matje. Waarom heb je niet gezegd dat zij je vrouw is? Waarom heb je mij dit aangedaan? Waarom heb je gezegd dat zij je zus is? En je voelt als het ware die vragen elke keer zo op Abraham afgevuurd worden. En je ziet hem als het ware zomaar verschrompelen en achteruit gaan. Nou, die farao heeft natuurlijk vanuit zijn positie gelijk. En we lezen niet dat Abraham dan zegt, nou ja goed, ik dacht anders dan ben ik misschien een kopje kleiner. Nee, we lezen helemaal niks. Abraham wordt de les gelezen door een heidense farao. Die wordt als het ware ingezet. Kun je zien hoe ver hij van huis is. Soms gebeurt dat wel, hè? Nu vandaag de dag ook nog. Dat jij een beetje van het padje bent. En van het een komt vaak het ander. Ja? En dat er dan iemand anders is die jou de les gaat lezen. Die zegt dan van, oh ja, maar jij bent toch christelijk? En dan denk jij van, ja, maar moet jij zeggen? Ja, dat moet jij zeggen, ja. Dat gebeurt soms toch? Die ene collega bij u op het werk, die misschien vaak spot, maar dan ineens toch heel goed blijkt te weten hoe het eigenlijk zit. Die gast bij jou in de klas. Want er wordt natuurlijk wel op je gelet. En die roept jou als het ware terug op het pad. En het heeft ook een boodschap, gemeente. Daarom is het wel mooi om eens even over deze geschiedenis te preken zonder, met alle eerbied gesproken, kinderbijbelverhalen. Omdat ook de manier waarop het allemaal opgeschreven staat natuurlijk een ontzettende boodschap heeft. Want wat denkt u, als er zo geschreven staat, elke keer in vers 18, 19 en 20, daar staat telkens dat woord vrouw. Daar staat Sarai bijna niet meer, maar er staat vrouw. Waarom hebt u me niet verteld dat zij uw vrouw is? Zodat ik haar tot vrouw, hier is uw vrouw. En de farao gaf enige mannen en zij begeleidde hem en zijn vrouw. Vrouw, vrouw, vrouw. Ze is je zuster niet, Abraham, ze is je vrouw. Dat wordt nog weer eens even goed onderstreept. Ja. De mens bedenkt zijn weg, maar de Heere stuurt zijn gang. En dan staat Abraham daar weer op de grens met Kanaan, einde van het avontuur. Gelukkig is het goed afgelopen. Scheelde niet veel. En wie heeft ervoor gezorgd dat het goed is afgelopen? Niet Abraham met zijn eigen handigheid, maar de Heere die trouw is aan zijn belofte. Waarom staat dit in de Bijbel? Nou, gemeente, de Bijbel is natuurlijk geen roddelblad. Laten zien van, oh jongens, dit is een leuke misstap van een belangrijk iemand of zo. Het is wel een waarschuwend voorbeeld. Het is ook om te laten zien dat wij het niet van onszelf moeten verwachten. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar gelukkig is daar de Heere, die opzoekende herder. Als wij dit lezen, dan moeten we niet alleen maar ons hoofd schudden en denken, ach, dat is toch wat met die Abraham. We moeten al helemaal niet denken, nou ja, als Abraham een keer een scheve schaats rijdt, dan kan ik ook wel een beetje. Nee. Om zo ons eigen gedrag een beetje goed te denken. Zelfs Abraham, nou. Dan kunt u van mij toch niet verwachten, dominee? Ja, natuurlijk zit deze geschiedenis ons ook als het ware weer op ons nummer. Dit laat ons zien wie we in onszelf zijn. Voorbereiding op het avondmaal is ook dat weer eens bedenken. Wie we in onszelf zijn. En dat wij inderdaad geen volkomen geloof hebben. En dat we soms zomaar weer wat schipperen. Maar het laat ons vooral, gemeente, ook zien wie de Heere is. Dat hij trouw blijft aan zijn belofte. Trouw aan zijn belofte aan Abraham en daarmee aan Israël nog steeds. Daarom bidden wij voor Israël. Daarom geloven wij dat dat kleine strookje land toch aan hen toebehoort. Dat de Heere trouw is aan zijn belofte waar wij vaak ontrouw zijn. Dat maakt ons klein. Waar zijn wij ergens? Ja, hier. Maar zijn we nog op de weg? Of zijn we van het pad? Waar bent u? Waar ben ik? Bouw ik nog altaren? En roep ik de naam van de Heer aan? Of ben ik me constant maar een beetje aan het manoeuvreren? Want waar Egypte verschijnt, God verdwijnt. Zo lijkt het in ieder geval. Ja, gelukkig, de Heer zelf grijpt nog in, maar in Abrahams leven niet. Dat was een afgang. Ja, en dan staat er zo, trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Dat wordt weer een opgang. Dus eigenlijk, gemeente, is dit Bijbelgedeelte gewoon een Bijbelgedeelte over bekering. Weggaan, God grijpt weer in en Abraham gaat terug. En waar gaat hij dan naartoe? Waar gaat hij dan naartoe? Nu hij weer terug is over de grens. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep de naam van de Heer aan. Abraham gaat weer terug naar het begin. Naar de plaats van het altaar. De plaats van de ontmoeting met God. Daar waar hij God had aangeroepen. Teruggaan naar die plek. Dat is een opgang, ja. Hoe ver moet u dan terug? Nou, misschien zegt u, ik moet een uur terug. Dat kan. Misschien moet u een week terug. Misschien moet u wel nog veel langer terug. Dat u zegt, ja, maar vroeger, ja, toen leefde ik toch wel anders met God. Het is nu toch allemaal anders. Ja, dominee, we leven ook in een andere tijd. En... ja? Of bent u gewoon helemaal verstrikt geraakt in Egypte? Dan roep ik u vanmorgen terug. In Gods naam. Terug naar de plaats waar u nog altaren bouwde. Nee, dat stelde misschien ook niet zoveel voor. Beetje zand. Maar waarin je dus nog van God verwachtte. Waarin je hem loofde en prijsde en waarin je tot hem zuchtte. Daar moet u zijn. En als u die plek niet heeft, dan kunt u die gewoon bouwen. In uw eigen huis, in uw eigen tuin, waar u ook bent. Dat je met dat hele leven van lof tot klacht voor God komt. Terug. God roept u terug. Dat is bekering, ja. Dat je weer een opgang krijgt. Geen afgang, maar een opgang. Dat je weer van het pad af inderdaad was, maar weer op de weg bent. Daar wil God u hebben. En dat is zegenrijk. Nee? Dat is lang niet altijd makkelijk, gemeente. Want die weg, dat is een kruisweg. Inderdaad, dat is een kruisweg. En dan kan het bezet gebied zijn en dan kan er honger zijn en heel veel ellende. Zoveel dat ik soms denk, kan het niet een beetje minder. Dat is de weg van Jezus. En dat is wel de weg die zegenrijk is. Nou ja, goed, hoeft niet altijd heel naar te zijn. Abraham mag zijn vee nog meenemen, hè? En Abraham was zeer rijk aan vee en zilver en aan goud. Dat is allemaal nog genadige toegift van God. Waarvan hij van die kan leven en kan uitdelen. Nou, wat moet je nou met zo'n geschiedenis? Nou, dit. Is goed inderdaad zien hoe zwak wij in onszelf zijn. Weer eens even heel goed zien hoe trouw God is aan zijn belofte. Dat is hij aan Israël en dat is hij ook aan ons. God is een God die trouw blijft aan zijn belofte. En, gemeente, wat u kan leren is dat u weer teruggaat naar de eerste werken. In die brieven, in Openbaring, komen we dat tegen, hè? En doe de eerste werken. Altaar bouwen. Plaatsen van ontmoeting. Van God aanroepen. En het van hem en van zijn belofte verwachten. En waar, gemeente, waar kun je hem beter aanroepen dan op die plek waar je proeft wie hij is voor ontrouwe mensen, voor vaak maar zwakke mensen, voor mensen die soms weer eigen hulp bij ongelukken organiseren. Aan Gods tafel, want daar proef ik dat, daar proef ik wie ik ben en daar proef ik vooral ook wie hij is. Heren, u die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan u voorbij. O God, houd mij geheel omgeven en leidt mij op de weg ten leven. Dan ben je niet terug bij af, maar dan ben je terug bij op. Amen.
Gemeente, we zijn blij dat we juist ook zo nog vlak voor de start van wat we in de kerk dan het winterwerk noemen, een ouderling mogen bevestigen. Broeder Jos de Kok, die de gemeente als jeugdouderling zal gaan dienen.
Ik lees daarom een verkorte versie van formulier ter bevestiging. Daarna zullen wij de vragen aan onze broeder stellen. Dan zal hij knielen. En zullen wij samen zingen dat wij ons ambt en plicht, o Heer, want de kerkraad, het bijzondere ambt, zoals dat dan zo vaak wordt gezegd, is er niet zomaar, maar is er om ons ambt, het ambt van alle gelovigen, te dienen en te stroomlijnen. En daarom vind ik dat het een beetje lastig om mensen die ambtsdrager zijn geworden dan toe te zingen. Maar zingen we het vaak ook samen, dat wij ons ambt en plicht, o Heer. Inderdaad ontvangt broeder de Kok een ambt, maar u hebt ook een ambt en ik ook. En het bijzondere ambt is er om het gewone ambt te dienen. Geliefden in ons Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam bekend hebben gemaakt van de hier aanwezige broeder Jos de Kok, die gekozen is door het ambt van ouderling in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht, ook niet tegen de procedure. En daarom zullen wij nu in de naam van de Heer tot zijn bevestiging overgaan. Het woord ouderling of oudste uit het Oude Testament afkomstig duidt een persoon aan die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst. Bij de gaven en de ambten die God aan de gemeente gegeven heeft, wordt door Paulus ook het regeren genoemd. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. En wat broeder de Kok betreft geldt dat dus in het bijzonder het werk onder de jongeren van de gemeente. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die is toevertrouwd aan hen. En het toezien op belijdenis en levenswandel. Het vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Het zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Het uitoefenen van de christelijke tucht. Ten tweede is ook hun werk om bij alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen. En alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Om dit te kunnen doen, rust op ouderlingen de verplichting Gods woord te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk ter hun kennis is gekomen. Ik zal nu naar beneden komen om broeder Jos de Kok de vragen te stellen. Geliefde broeder, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen. Belooft u zich, wanneer u zich godvrezend gedraagt, ook te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop voor het aangezicht van God en zijn gemeente uw antwoord, Adrianus de Kok? Ja. Jos de Kok, ik zal de blijken van goede tierenheid van de Heer eeuwig bezingen, van generatie op generatie, uw trouw met mijn mond bekendmaken. De Almachtige God en Vader geef u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente, als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente van de Heere. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwen en de weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. En wees een goed voorbeeld voor heel de gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente, veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus, en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Broeders en zusters, geliefde broeders en zusters, ontvang van uw kant ook opnieuw broeder Jos de Kok, maar ook de andere broeders van de kerkraad als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeesters ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo'n noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt, op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon van de gerechtigheid ontvangen. Broeder Aarduijzer zal als voorzitter van de kerkraad enkele persoonlijke woorden zeggen en broeder de Kok ook weer welkom heten.
Gemeente, broeder de Kok, beste Jos. Zoals u mij gewend bent zal ik het kort houden, maar desondanks niet minder gemeend en serieus. Jos, we zijn heel blij en dankbaar dat je de roeping die op je uitgebracht is mocht aanvaarden. Na een behoorlijke tijd is nu de plek van jeugdouderling weer vervuld en dat is goed. Het is weliswaar een open deur, maar ook voor onze jeugd geldt dat zij de toekomst heeft. Onze jeugd staan midden in de wereld, onze jongeren, op sport, school, met vrienden en vriendinnen. Ze zijn vaak weer begonnen met hun schoolopleiding. En het is goed dat er ook in de kerkenraad speciale aandacht voor hen is. Van harte welkom in de kerkenraad. Nogmaals, en Gods zegen toegewenst bij jouw werk. We kijken uit naar een nieuwe en gezegende samenwerking. Alsnog ook een speciaal woord van dank voor onze vorige jeugdouderling Pieter-Jan van Wijngaarden en zijn vrouw Karin. Dank voor het werk van vele jaren en voor alle avonden als jeugdouderling, het werk dat je hebt mogen doen tot zegen van onze gemeente. en deels ook voor jouw werk als vertegenwoordiger van onze kerkenraad in de Algemene Kerkenraad. Gemeente, we willen u vragen, de dominee heeft dat net al voorgelezen uit het formulier, om ook in uw dagelijkse gebeden te denken aan de jongeren, maar ook aan alle ouderlingen en leden van de kerkenraad. We hebben gehoord hoe makkelijk het is om de weg kwijt te raken. Alleen in de navolging van onze heiland, en Heer Jezus Christus, kunnen we leven en kunnen we zegen ontvangen. Ik dank u voor uw aandacht.
Wij willen samen de Heere God gaan danken en met en voor elkaar bidden. Vorige week heb ik er al iets meer over gezegd, over dat aanroepen van de naam des Heeren, dat ook iets van een soort eredienst houden. Dat is iets om persoonlijk te doen en zo al biddend een altaar op te richten, maar ook iets om samen te doen. Dat oefenen wij ook samen in de kerkdiensten, op de Bijbelkringen, catechese, waar dan ook. Aantal concrete namen, dat is ook goed. We danken de Heer met mevrouw Vogel van Wijk. Bezocht haar gisteren nog even. Zij mocht in de afgelopen week geopereerd worden. Dat is gelukkig goed gegaan. Ze mocht in de afgelopen week trouwens ook jarig zijn. Het is ook altijd weer bijzonder als je je verjaardag viert in zulke broze omstandigheden. We bidden om verder herstel. We denken aan mensen die wachten op een ingreep. Noem dan in het bijzonder ook de naam van Daniel Heulen, die in de aankomende week een operatie aan zijn kaak zal ondergaan. Een tweetal echtparen, nou dat zijn ze nog niet helemaal natuurlijk. Een ondertrouwde stellen moet je dan misschien wel zeggen, gaan in deze week trouwen. Andrew van Inge en Anna Kool, als ook Ton Gelderblom en Katerien Suarez. U kunt de berichten in de weekbrief lezen. Wij bidden om Gods zegen voor hen, voor de dag en voor de toekomst. Vorige week heb ik ook iets gezegd over Douglas Porto, die op een vrij plotselinge manier onwel geworden is en waar onderzoeken naar zijn geweest wat er nou precies gaande is. Dat heeft nog niet zo heel veel duidelijkheid opgeleverd, al gaat het gelukkig wel weer beter met hem. Wij zijn dankbaar dat het werk van God weer door mag gaan, ook in de kring van de kerkraad. Wij bidden in het bijzonder natuurlijk vanmorgen voor onze broeder Jos de Kok. Gelukkig, zeg ik dan maar even, zie ik dat heel veel jongeren altijd ook mij het handen geven, een hand komen geven als er ouderlingen bevestigd worden of als er kinderen worden gedoopt of zo. Ik zou jullie willen aanmoedigen om dat in ieder geval vandaag ook te doen, om zo ook jullie jeugdouderlingen van hartelijk welkom te heten. Wij bidden voor allen die begonnen zijn of deze week gaan beginnen met studie, met name op hogescholen en universiteiten. Laten wij de Heere God danken en bidden. Waar wij ontrouw zijn, bent u getrouw. U houdt uw beloften vast en maakt ze waar. Uw beloften aan Israël, aan Abraham, Isaac en Jacob. U bent trouw aan uw beloften die via Israël naar de heidenen, naar de niet-Joden zijn gegaan. Ook mensen van de weg kunnen soms zomaar van het pad raken. Maar u zet ze weer op de weg. U roept ze weer op de weg. Heer, wij roepen uw naam aan. Wij danken u voor uw grote daden en wij bidden u voor die situaties waarin we diep in nood zijn. Heer in de hemel, gedenk aan uw trouw voor deze wereld, deze aarde. Voor uw volk Israël en voor uw wereldwijde kerk. Gedenk aan uw trouw. Wij danken u, Heere, voor de gemeente die er is en die u bouwt. Wij danken u voor het werk dat gedaan is en gedaan wordt. En we bidden u om uw zegen en om uw wijsheid en liefde. Vanmorgen in het bijzonder voor onze broeder Jos de Kok. Geef hem een goede houding. Naar u en naar jongeren. Zodat ook de jongeren in hem iets zien van wie u bent. Van uw trouw en uw liefde. Geef hem wijsheid. Dat bidden we u voor allen die dienen in het ambt.
Dat bidden we u voor ons allen.
Dat we u dienen op de plaats waar u ons roept. Dat is lang niet altijd een gemakkelijke plaats. Heer, wij bidden u voor hen die ziek zijn. Wij danken u met mevrouw Vogel van Wijk. Dat de operatie is geslaagd. Geef verder herstel. Omring haar met uw genade en trouw. We danken u dat zij dat ook zo mag ervaren. Dat u dat ook doet. Ga met ons mee de week in. Ook als er soms een operatie wacht. We bidden u vanmorgen in het bijzonder voor Daniel Heulen. U hebt beloofd toen hij werd gedoopt als een vader voor hem te zorgen. Zorg zo ook in deze week voor hem. We danken u, Heere, voor uw trouw die ook blijkt in het feit dat mensen elkaar trouw beloven. We bidden u voor Andrew en Hanna die vrijdag gaan trouwen. Voor Ton en Catherine. Wees bij hen en bij allen die bij hen horen. Geef dat ze mogen genieten, zich mogen koesteren in de stralen van uw zon. Van Jezus Christus, het licht der wereld. Geef een feestelijke dag. Een dag van lofprijzing en aanbidding. Een dag van meeleven met anderen. Ga hen voor. Heere, we bidden u in het bijzonder voor alle jongeren die studeren. Die gaan studeren op hogescholen en universiteiten. Waar soms een wereld, een denkwereld op je afkomt waarin er voor u helemaal geen plaats is. Waar het alleen maar lengte en breedte is. Zo weinig hoogte en diepte. O Heer, houd hen vast. Vervul hen met uw eigen liefde, met uw geest. Zodat ook zij daar een levende getuige van u mogen zijn. Wij danken u, Heere, voor deze dienst. Waarin we mochten zingen. Waarin we onze gaven mochten geven. Waarin we ons verootmoedigden voor u. Waarin we uw stem horen. Wij danken u voor dat evangelie dat u de trouw bewaart. Laat ons daarbij leven, ook in de aankomende week. Geef ons honger en dorst. Verlangen naar de gemeenschap met u. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Gedachtig aan die een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Abraham, waarin het licht van Gods trouw zo groot naar voren komt, zingen wij ons slotlied. Jezus neemt de zondaars aan, roept dit troostwoord toe aan allen die van zijn levens rechte baan op de dwaalweg zijn vervallen. Het rechte pad liet hij hen gaan. Jezus neemt de zondaars aan. Couplet 1 en 3 van lied 186.
ik liep de jongelui er al toe op, maar dat geldt natuurlijk u allen, dat nadat de dienst is afgesloten met dankgebed in de consistorie, u ook broeder Jos de Kok de hand kan schudden en Gods zegen, Gods liefde en wijsheid toe kan wensen. En vervolgens kunt u natuurlijk ook nog koffie drinken, maar dat weet u wel. Hartelijk welkom. Wij verlaten dit kerkgebouw. Dat doen wij niet zomaar, maar dat doen wij onder de zegen van God. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees voor anderen een zegen. De Heere zegene u. En Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.